Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, ook gasten in ons midden, luisteraars via Kerkradio, iedereen heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door dominee Van der Zwaag. We lezen uit de Bijbel, uit het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 42, de versen 18 tot en met 29. Nog wat afkondiging namens de Kerkenraad. In verband met de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties. Collectes worden gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met name het diaconaat. En bij de uitgang is er de bijzondere diaconale collecte voor noodhulp in Haiti. Voor verdere informatie zie de zondagsbrief. We gaan nu zingen uit Psalm 84, het eerste vers. En namens de Kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben net het eerste vers gezongen van Psalm 84 en nu dan het tweede en het derde. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. En dan bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En ook het derde vers van deze psalm, we gaan het nu met elkaar zingen. We luisteren nu naar de wet die de Heer ons heeft gegeven, de 10 geboden. Een spiegel waarin we ontdekken wie we zijn. Maar ook een regel der dankbaarheid, een richtlijn, hoe of we ons leven ook vorm hebben te geven. Als we geluisterd hebben naar Gods geboden, dan zingen we uit Psalm 119, het 34e vers. Leer mij uw wet in harde rechte zin en maak mijn hart tot uw geboden genegen. Dat zijn de laatste twee regels van dat 34e vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt, namelijk aan de kinderen, aan het derde, het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
doen vanmorgen de Bijbel open bij Genesis 42 en lezen de versen 18 tot en met 29. Dus Genesis 42 en dan de versen 18 tot en met 29. Op de derde dag zei Jozef tegen hen: doe dit, zodat u in leven blijft, want ik vrees God. Als u eerlijke mensen bent, laat dan één van uw broers gevangen blijven in het huis waar u in hechtenis bent. U echter ga koren brengen om de honger van uw gezinnen te stillen. En breng uw jongste broer naar mij toe, dan zullen uw woorden bewaarheid worden. En zult u niet sterven. En ze deden zo. Toen zeiden ze tegen elkaar: werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte. Maar wij gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun: heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen? Maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Ze wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich van hen af en huilde. En daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg te geven. En zo deed men voor hen. Ze laden hun koren op hun ezels en gingen van daar op weg. Toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld. Zie, het lag boven in zijn zak. En hij zei tegen zijn broers: mijn geld is teruggelegd. Zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed en bevend zeiden ze tegen elkaar: wat is dit dat God ons heeft gedaan? En ze kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob. En ze vertelden hem al wat hun overkomen was. Tot zover. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen voordat we ons buigen over dit schriftgedeelte. Wij willen voorbeden doen voor broeder Verhoef van de Kerkenwijk, die vanwege de gevolgen van een zware griep is opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En toen bleek dat er ook wat problemen met zijn hart waren. En nu zal hij ook morgen een hartkatheterisatie ondergaan. We zoeken het aangezicht van de Heere met dankzegging en met gebed. Wij komen tot u, Heere, die we toch ook mogen aanroepen, zoals u ons dat ook heeft geleerd in het allervolmaakste gebed, als onze Vader die in de hemelen zijn. En dan hebben we u allereerst te danken, Heere, voor uw vaderlijke zorg over ons, die ook weer in de afgelopen week is gebleken. We hadden geen gebrek, er was voedsel, kleding en onderdak voor ons en zoveel meer. En dat zijn allemaal tekenen van uw vaderlijke zorg over ons leven. U hebt ons bewaard en gespaard, behouden, dat we hebben wat we hebben, dat we zijn wie we zijn. Het is ons allen alles door u geschonken. En we danken u daarvoor, Heere. En we bidden of u die dankbaarheid ook wilt vermeerderen in ons hart, dat we werkelijk dankbaar zijn en daar uiting aan mogen geven in ons spreken, in ons zingen, in ons bidden, maar zeker ook in ons leven van elke dag. Een dankbaar leven naar de richtlijnen der dankbaarheid, zoals we die vanmorgen ook weer gehoord hebben. De 10 geboden, de 10 bakens, waartussen ons levensschip ook mag varen, om u te loven en te prijzen, om u de eer te geven. Wij bidden u, Heere, om uw vaderlijke zorg en goedheid over ons, als we zo meteen uw woorden weer gaan beluisteren. We hebben een nieuwe gedeelte uit het Oude Testament opengeslagen, uit de geschiedenissen van Jozef. En nu vragen wij, Heere, wilt u het openleggen voor ons hart, dat we de boodschap ervan mogen verstaan, maar leg ook ons hart open voor uw woord, want er kunnen zoveel belemmeringen zijn, aan onze kant juist, om te ontvangen wat u tot ons te zeggen heeft. Om werkelijk gehoor te geven aan uw stem. Heere, laat uw Heilige Geest ook vanmorgen in ons midden mogen zijn. Zoals we hier bij elkaar zijn, maar ook zoals we meeluisteren. We dragen ook al de broeders en de zusters van harte aan u op die op dit moment met ons verbonden zijn. Uw onmisbare zegen, laten we die samen mogen ervaren. En denk ook aan uw dienaar, die opnieuw de gemeente mag onderwijzen vanuit de geschiedenissen van Jozef. We weten ons diep afhankelijk samen op en onder de kansel van uw onmisbare zegen. Wij bidden, Heere, om uw vaderlijke zorg, ook over onze broeder Verhoef, die van de week zo onverwachts naar het ziekenhuis moest, om daar te worden opgenomen vanwege de gevolgen van een zware griep die hem had getroffen. En tijdens de onderzoeken bleek ook dat er nogal wat aan de hand ook was met zijn hart. En nu zal hij morgen ook een hartkatheterisatie moeten ondergaan. En we leggen hem in uw handen, Heere. Wilt u de behandeling zegenen? En we zijn dankbaar dat hij alweer wat opgeknapt is, dat hij zich alweer wat beter mag voelen. Maar wil de behandeling zegenen en wees hem nabij en goed. En maak alles wel, ook in geestelijk opzicht. En denk ook aan zijn vrouw en aan zijn kinderen en kleinkinderen die om hem heen staan. Wij willen vanmorgen samen ook voorbeden doen, Heere, voor de mensen in Haiti die door de ramp met de orkaan getroffen zijn. We mogen onze gaven geven, onze diaconale gaven, om de nood daar enigszins te verlichten. En we bidden van u of u wilt geven dat onze gaven ook werkelijk de mensen daar mogen helpen. Maar zegen ook die mensen. En we bidden om troost voor hen die geliefden hebben moeten missen daar. We bidden om uw zorg over hen die door de ramp zo getroffen zijn dat ze gewond geraakt zijn. We bidden om uw kracht om het land weer op te bouwen. Er is al zo vaak een enorme ramp geweest en nu moeten ze opnieuw het land weer gaan opbouwen. Wees er nabij en goed. Wij willen samen vanmorgen ook aan u voorleggen, Heren, dat we in de afgelopen week opgeschrikt zijn door de plannen van ons kabinet. Terwijl er een commissie was geweest die een ander voorstel had gedaan en een ander advies had gegeven, heeft toch onze regering gemeend om nu ook in het midden van het parlement te moeten leggen dat ook de grenzen van de zelfbeschikking moeten worden verruimd. Dat mensen die, zoals dat dan gezegd wordt, klaar zijn met leven, nu ook straks zelf een medicijn kunnen halen, wat geen medicijn is, maar alleen maar een middel om te sterven. Heren, zo zien we dat de mensen steeds verder van u afdwalen. En we zien dat ook in onze samenleving er steeds minder besef is dat u God bent. En dat het besef ook van de eeuwigheid die na het leven volgt steeds verder weg ebt. O Heere, ontfermt u zich over ons land en over ons volk. En wil terugkeer geven naar u, de levende God, die alleen ons leven perspectief geeft, die ons eeuwig leven belooft, Als we buigen voor uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wij komen zo samen tot u en we leggen al deze dingen aan u voor. En we bidden ook of u wilt zijn met ieder van ons, in ons midden, die vanmorgen bezet is met zoveel zorg en zoveel verdriet. En u weet wat er allemaal in ons hart omgaat. Heere, denk aan ons. Ontfermt u zich over ons. En zie ons niet aan in onszelf. Maar zie ons aan in hem. Die aan uw rechterhand niet alleen als koning regeert. Maar zeker ook als hoge priester voor ons bidt. De Heere Jezus Christus. Denk aan ons en zegen ons. Verhoor ons bidden. Om zijnentwil alleen. Uit genade. Amen. Psalm 51 is een psalm van verootmoediging. En we zingen daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. En het zesde vers, verwerp mij van uw aangezicht toch niet en laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Vanmorgen is het uitgangspunt Genesis 42 en daarvan het 21ste vers. Dat lees ik nog eens voor. Toen zeiden ze tegen elkaar: werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. We zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar we gaven hem geen gehoor. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En als we naar dit gedeelte geluisterd hebben en de boodschap ervan overdacht, dan zingen we met elkaar op Psalm 86, het derde vers: Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Gemeente, erkennen dat je fout zat. Dat doet niemand heel erg graag en niemand zomaar. En er is dikwijls heel wat druk voor nodig om ons mensen toch echt zo ver te brengen dat we toegeven dat het onze schuld was, dat het allemaal uit de hand liep of dat het allemaal zo verstoord geraakt is en dat er zoveel ruzie kwam. Als we er niet meer onderuit kunnen, dan zie je ook nog wel eens een keer dat wij mensen proberen om onze woorden of ons aandeel in wat er gebeurd is wat te verkleinen. Ik heb het wel gezegd, maar ik heb het zo niet bedoeld. Ik heb het wel gedaan, maar ja, kijk eens naar anderen. Wat anderen allemaal niet doen, dan valt het toch wel mee wat ik verkeerd deed. Niet zo heel erg lang geleden, het zal u opgevallen zijn, gemeente, hebben we er weer een treffend staaltje van kunnen zien. Toen er een video opdook van die republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Hij heeft verschrikkelijke dingen gezegd over vrouwen. En hij begreep ook wel, het valt niet meer mee, het kan ook niet meer ontkennen. He, want anders dan doe je dat het liefste, ontkennen dat je dat gezegd hebt. Maar het stond nou echt op die video, het was voor iedereen te zien en te horen. En toen probeerde hij de dingen wat te verkleinen. Ja, maar je moest het allemaal zo serieus niet nemen. Het was maar kleedkamerpraat. Zoals mannen onderling dan over vrouwen spreken. Je moest er niet al te veel achter zoeken. En hij had het bij woorden gelaten. Maar anderen, en toen wees hij naar de man van zijn tegenstreefster, Hillary Clinton, die hadden het daadwerkelijk gedaan. Moeilijk tot schuldbelijden te brengen. Zo zijn wij mensen. En je krijgt er ook vanmorgen weer iets van mee als je hier in Genesis 42 die broers van Jozef voor je ziet staan. Die broers van Jozef, die nogal wat op hun kerfstok hebben. Hun eigen broer, hun bloedeigen broer, hebben ze eerst in een waterput, een droge waterput gegooid. En daarna, ze hebben hem als slaaf verkocht naar Egypte. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, toen zijn ze naar huis gegaan en hebben hun oude vader Jacob voorgelogen. Ja, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Er is een wild dier geweest en die heeft Jozef verscheurd. Hier in Genesis 42, gemeente, is het allemaal 20 jaar geleden. Dat is best een hele tijd, 20 jaar. En in die 20 jaar is de waarheid niet boven water gekomen. En vader Jacob, die leeft nog steeds in de waan dat er een verschrikkelijk ongeluk is gebeurd met Jozef. En van een schuldbelijdenis ten opzichte van vader Jacob, en zeker van een schuldbelijdenis tegenover de Heere, Daar is nog geen sprake van. De broers hebben die schuld nog niet beleden. Er is nog geen woord van schuldbelijdenis over de lippen gekomen. Maar dan lees je hier in vers 21 dat er verandering komt. En dan hoor je die stoere broers, die ruwe bolsters, die hoor je dan zeggen tegen elkaar: werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. We zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar we gaven hem geen gehoor. En daarom komt nou deze benauwdheid over ons. Hier ligt een boodschap in, ook voor ons van vandaag. En natuurlijk is altijd weer de vraag: wat is dan die boodschap? En daar gaan we vanmorgen samen naar op zoek. Ik heb als thema gekozen: Jozef leert zijn broers schuld belijden. Want we zullen zien dat het uiteindelijk Jozef is die hen zo ver brengt. Jozef leert zijn broers schuld belijden. De broers van Jozef, we hebben dat in de afgelopen tijd gezien, waren naar Egypte gekomen om koren te gaan kopen, want ook in Kanaan was de hongersnood uitgebroken. En toen vader Jacob gehoord had, waarschijnlijk van kooplieden, dat er in Egypte nog wel koren was, dat er zelfs genoeg koren was en dat je dat ook daar kon kopen, toen had hij besloten om 10 van zijn 11 zonen naar Egypte te laten gaan. En alleen de jongste, alleen Benjamin, had hij thuis gehouden. Daar had hij ook wel een bijzondere reden voor. Want ja, hij wilde niet dat Benjamin nou hetzelfde zou gaan overkomen als Jozef. Daarvoor was Benjamin hem veel te lief. En toen die 10 broers daar in Egypte waren, toen vielen ze meteen op. En niet zozeer vanwege hun kleding, want er waren heel wat mensen uit het buitenland toen om daar koren te kopen, want er was breed een hongersnood in het hele gebied. Maar wat de aandacht van de binnenlandse veiligheidsdienst daar toen heeft getrokken, dat zal het feit geweest zijn dat ze een groep vormden van 10 mannen. En dan moet je je maar eens even wat bij voorstellen. Je komt in Amsterdam en je ziet daar ineens 10 exotisch geklede mannen bij elkaar als groepje. Dan denk je bij jezelf, en zeker als je lid van de veiligheidsdienst bent, dan denk je bij jezelf, wat zijn dat voor lieden? Zijn dat nou alleen maar klanten? Zijn dat nou alleen maar mensen die hier naartoe gekomen zijn om wat koren te kopen? Of hebben deze mensen wat meer in de zin? Ja, hebben ze zelfs kwaad in de zin? Hè? En nou ja, ze nemen het zekere voor het onzekere. En ze vragen de 10 mannen: wilt u met ons meekomen? En dan brengen ze de 10 voor Jozef, de onderkoning. Hij moet hen maar ondervragen. En ze moeten aan hem maar vertellen wat ze aan het doen zijn. En dan is het van hun schouders af. De koning, de onderkoning, moet nu verder ermee verder. Hij is nu verantwoordelijk. En toen Jozef en die 10 broers elkaar ontmoeten daar in die zaal. En je ziet het ook voor je, hè, een hele grote zaal en prachtig versierd en zo, want het is wel de zaal van de onderkoning. En Jozef die zit daar op de troon, om zo maar te zeggen. En je ziet daar die broers daar zo binnenkomen. Toen Jozef en die 10 elkaar ontmoeten, toen herkenden zij hem niet. Nee, natuurlijk niet. Het zou al heel raar geweest zijn als er iemand tegen de ander gezegd had: dat is nou onze Jozef. Nee, natuurlijk niet. Hij is onderkoning. Dat hadden ze nooit verwacht. En hij zal er ook zo uitgezien hebben als een farao. En nee, natuurlijk niet. Maar Jozef herkende zijn broers meteen. Daar had je ze nou. Die 10. Die zoveel verschrikkelijke dingen hem hadden aangedaan. Daar had je ze. En toen Jozef zag dat ze allemaal voor hem neerbogen, toen moest hij meteen ook denken aan die dromen die hij gehad had. Weet je wel, die dromen hè, van die schoven die allemaal voor zijn schoof neerbogen. Hè, en de zon en de maan en de sterren die allemaal voor hem zich neerbogen. Hè, toen moest hij er meteen aan denken. Nu gebeurt het wat God toen al zo duidelijk aan mij beloofd heeft. Nu mag ik er getuige van zijn dat die dromen vervuld worden. Nee, dat de beloften van de Heere zelf vervuld worden. En zo kreeg deze Jozef, hè, na zoveel jaren, en er is heel wat aan moeite en strijd ervoor afgegaan, hè, dat hebben we gezien. Zo kreeg Jozef op dat moment er een duidelijk bewijs van dat God zijn beloften altijd vervult. Dan kan het lang duren, dan kan het door diepten heen gaan, maar God zal zijn woorden, zijn beloften altijd gestand doen. En dat zal hem toch ook een geweldige blijdschap hebben gegeven. En dat betekent, als wij dat dan vanmorgen zo hier lezen, hè, dat wij dat dan ook als het ware toch ook als onze, tot onze troost ook weer mogen beseffen. De Heere zal zijn beloften altijd vervullen. Als je daarop hoopt, kan het lang duren, maar het is niet te vergeefs als je op Gods belofte steunt. Ja, en wat is de onderkoning toen met die 10 broers gaan doen, hè? Ik zou vanmorgen de vraag in ons midden willen neerleggen, wat zou u gedaan hebben? Ik zou het ook aan jou willen vragen, wat zou jij gedaan hebben als jij Jozef was geweest in die situatie? He, de broers die zijn daar ineens he, en ze buigen zich allemaal voor jou neer. En wat zou jij dan gedaan hebben? Misschien dat wij gezegd zouden hebben meteen bij het eerste, allereerste ontmoeting daar zo. Ja, ik ben Jozef. En dat die broers om zo te zeggen dan heel verschrikt hadden opgekeken en tegen elkaar gezegd, dat kan toch niet waar zijn. Wij zouden misschien meteen onszelf bekendgemaakt hebben, maar dat zou dan misschien niet het enige zijn wat we dan zouden zeggen. Wij zouden wellicht dan ook van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de zaak nou maar eens een keer van A tot Z af op te rakelen en af te handelen. Wij zouden dan misschien gezegd hebben, en nu zijn jullie hier, maar weten jullie wel wat jullie me allemaal hebben aangedaan? Hebben jullie er enig besef van wat het mij allemaal gekost heeft om daar in die put te roepen, te zitten en te roepen en om later achter die kameel aan door de woestijn te moeten lopen? En weten jullie wat het voor mij betekende dat ik daar als een beest verkocht ben op de slavenmarkt? En hebben jullie wel in de gaten wat dat voor mij is geweest, hè, om daar als slaaf te dienen in het land en dat ik nog in de gevangenis gezeten heb, ook weten jullie daarvan? Hebben jullie enig besef ervan? En dan zou het best hebben kunnen zijn dat wij, jij, u en ik, dat wij dan gezegd zouden hebben, en nu is het onze tijd, nu is het mijn tijd. En nou gaan jullie de komende jaren nou maar eens een keertje gaan beleven wat ik allemaal doorstaan heb. En nou, wachters, neem ze mee. Eerst maar eens een poosje de gevangenis in. En dan zullen ze hun verdere leven als slaaf hier in Egypte gaan dienen. Ze zullen het maar eens een keer moeten voelen wat ze mij hebben aangedaan. Grote kans. Wees nou eens eerlijk. Dat u en dat jij en dat ik, dat we eigenlijk op dat moment die 10 broers het allemaal betaald hadden willen zeggen. Maar kijk vanmorgen nou eens met mij naar deze geschiedenis. Wat doet Jozef nou? Gaat hij het hen betaald zetten? Gaat hij nou, om zo te zeggen, hen meteen afvoeren naar de gevangenis of naar de slavenmarkt? Nee. En dat is het opmerkelijk in deze geschiedenis van vanmorgen. Jozef vergeldt geen kwaad met kwaad. Maar wat doet Jozef dan wel?
Laat hij dan die hele geschiedenis die achter hem ligt nou eigenlijk maar rusten? En denkt hij bij zichzelf, ach, het is al zo lang geleden en wat schiet je er nou mee op om dat allemaal op te rakelen? En trouwens, ik ben nu toch onder koning, ik ben boven Jan, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel moeite meer mee om hier te zijn. Laat die broers nou koren kopen, laat ze teruggaan naar hun eigen land, hè, naar Kanaan en dan, ach, en dan hoop ik dat ik ze nooit meer hoef te zien. Doet hij dat? Dat doet hij ook niet. Hij straft zijn broers niet, maar hij laat zijn broers ook niet zomaar vrij uitgaan. Maar wat doet hij dan wel? Nou, en dan komen we bij vers 21. En dat is nou vanmorgen, om zo te zeggen, de kern van het hele gebeuren, van dit hele stukje uit Gods openbaring. Dan lees je hier dat hij zijn broers tot het inzicht brengt in wat ze hebben gedaan. En dat hij hen zo ver brengt dat ze hun schuld gaan belijden. Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer Jozef. Het is heel opmerkelijk en dat moeten we vanmorgen goed helder hebben, want daar ligt nou onderwijs in, dat begrijp je ook wel, dat zullen we zo meteen met elkaar delen. Maar Jozef, die treedt hier niet naar voren als een scherp rechter en die zegt, nou zal ik ze eens even... Maar Jozef treedt in deze hele geschiedenis op als een pedagoog. En wat is nou een pedagoog? Dat is een opvoeder. Die mensen opvoedt tot een ander inzicht en tot een ander gedrag. Hij voedt op. Hij voedt zijn broers op. En waarom doet hij dat nou zo? Omdat er ondanks alles toch die bloedbanden zijn. En als je even later de hele geschiedenis bekijkt, dan blijkt dat Jozef de zaal even verlaat en dat hij naar een kamertje ernaast gaat. En dat hij dan de tranen de vrije loop laat gaan, want hij is aangedaan tot in het binnenste van zijn hart. Want het zijn wel zijn broers, zijn bloedeigen broers, waarmee hij nog steeds verbonden is. En natuurlijk ook met zijn vader voelt hij door middel van de broers de verbinding. Er is bewogenheid bij Jozef. Ondanks alles wat ze hem hebben aangedaan. Er is bewogenheid bij Jozef met het heil van deze broers. Onvoorstelbaar. Waar wij zouden zeggen, en nou is het mijn tijd. Daar zegt Jozef, hoe kan ik ze nou zo ver brengen dat ze hun schuld onder ogen gaan zien. En waarom is Jozef daar nou zo op gebrand? Dat ze hun schuld onder ogen gaan zien. Omdat alleen dan de verhouding weer hersteld kan worden. Ja, maar de verhouding zou ook toch hersteld kunnen worden als die hen naar het slavenhuis had gestuurd. Ja, in zekere zin. Maar de verhouding zou pas echt hersteld kunnen zijn als de schuld tussen de broers en Jozef, de schuld die bij de broers lag, dat zal duidelijk wezen. Dat die schuld onder ogen is gezien en dat die beleden is en dat die vergeven zou kunnen worden. Dat is om zo te zeggen waar het hier allemaal om gaat. Dan komt er weer een ruimte voor een nieuw begin. Dan kunnen ze weer samen verder. Dan kunnen ze weer samen voor het aangezicht van de Heere zitten. Jozef brengt zijn broers tot schuldbelijden. Nou ja, en dan is natuurlijk meteen de vraag waar we dan vanmorgen ons ook over moeten buigen, gemeente, van hoe doet hij dat nou, hè? Want ja, het valt niet mee om mensen tot een stuk schuldbelijden te brengen. Als je tegen mensen zegt van jij bent de schuldige, dan zeggen ze, wat zeg jij? Er moet heel wat water door de Rijn voordat mensen werkelijk op de knieën komen en werkelijk hun inzicht krijgen over wat er gebeurd is en wat ze gedaan hebben. Hoe brengt hij dat nou teweeg, Jozef? Hoe brengt hij nou zijn broer zover dat ze hier in vers 21 het werkelijk zeggen, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Ja, Weet je, gemeente, dan zie je, al is die zachtaardig, al is die bewogen, hij is niet zachtzinnig, hij is niet zo lievig, hij is niet zo van, dan maar met roze handschoenen die broers knuffelen, om zo te zeggen. Nee, dan gaat Jozef, om zo te zeggen, om dat doel te bereiken, vrees laten ontstaan in de harten van de broers. En hoe doet hij dat nou? Nou ja, gewoonweg door hen te beschuldigen van spionage. Hij weet natuurlijk in zijn hart heel goed dat dat allemaal onzin is. Maar daar gaat het niet om. Hij wil een doel bereiken. En wat zegt hij tegen de broers? Hij zegt, jullie zijn hier gekomen om koren te kopen, zeg je, maar daar klopt helemaal niks van. Jullie zijn hier om onbeschermde plekken te bekijken. En als jullie straks weer weggaan, dan gaan jullie je kompanen, medevolksgenoten, die gaan je mobiliseren. En dan gaan jullie hier binnenvallen en ons met geweld alle koren afhandig maken. Ik weet het wel. Ik weet het wel. En dan lees je hier dat de broers met klem dat allemaal ontkennen. En dat ze zeggen, nee, wij zijn zonen van één man. En waarom zeggen ze dat nou zo? Nou, je kunt nog voorstellen dat iemand één van zijn zonen erop uitstuurt om dat gevaarlijke werk van spionage te doen. Want spioneren, dat is gevaarlijk. Als je gesnapt wordt, dan ben je er echt helemaal bij. Maar iemand zal toch niet zo dom in zijn hoofd zijn om 10 van zijn zonen te sturen voor spionage. Dus daaruit mag toch de conclusie getrokken worden, zo zeggen die broers, dat wij hier niet zijn voor spionage, maar dat wij hier werkelijk zijn om koren te kopen en geen ander doel. Maar Jozef, die natuurlijk dat ook van harte toestemt, maar die blijft toch volhouden. Hè? En hij heeft dat andere doel voor ogen. En hij blijft vrees in hun harten proberen op te wekken. En hij zegt, nee, maar jullie zijn hier werkelijk om te spioneren. En als de broers dan zeggen, ja, maar werkelijk, wij zijn 12 broers en 1 is nog bij onze vader, 1 leeft niet meer. Hè? En dan proberen ze uit de gedetailleerde familiegeschiedenis de koning, de onderkoning ervan te overtuigen. Hè? Dat het toch allemaal wel een beetje meevalt en dat ze echt geen criminelen zijn. Maar Jozef blijft erbij en hij voert de druk op de broers op. Jullie zijn spionnen, terroristen, criminelen. Oh, jullie hebben nog een jongere broer thuis? Stuur 1 van jullie terug om hem te halen. En dan zal duidelijk worden of jullie de geschiedenis die jullie nou op mijn mouw proberen te spelden, of die geschiedenis werkelijk waar is. Maar ondertussen zet ik jullie vast. Hè? Ondertussen zet ik jullie vast. Hè? En zo voert hij dan de druk op. En zo komen die broers toch eigenlijk in de benauwdheid. Nou hebben ze het in de gaten. Hier is geen ontkomen meer aan. De onderkoning laat ons niet zomaar weer teruggaan. De onderkoning, hij wil zekerheid over de situatie. En als dan zo die druk door Jozef opgevoerd is, gemeente, dan komt die belijdenis over hun lippen. Dat is dan, om zo te zeggen, vers 21. Dan zeggen ze tegen elkaar werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. En we zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte. Maar we gaven hem geen gehoor. En daarom komt deze benauwdheid over ons. Werkelijk, wij zijn schuldig. Waarom moest dat nou 20 jaar duren? 20 jaar dat allemaal weggestopt. 20 jaar over de schuld heen geleefd. Ze zullen er misschien onderling nog wel eens een beetje over gehad hebben. Hoewel het misschien ook dat niet het geval is geweest. Want over pikante dingen in de familie, daar praat je liever niet over. Maar Jozef heeft het geweten, om zo te zeggen, aangeraakt. En Jozef heeft het geweten geopend. Dat alle details nu naar boven komen. En dat ze ook helemaal niks meer verzwijgen. Ze erkennen dat ze hem wel gehoord hebben toen hij daar in de put zat. Dat ze hem wel gehoord hebben toen hij riep om genade. Maar dat ze zich doof gehouden hebben. Ja, weet u nog, gemeente, dat ze daar gewoon bij die put zijn gaan zitten eten. Hè? Dat je dat leest. Hè? Dan ben je toch een stelletje. Dan zit je broer daar te schreeuwen om genade. En jij zit daar gewoon met elkaar te eten en te lachen en te doen alsof er niks aan de hand is. Dan ben je toch een stelletje. En nu herinneren ze zich dat en ze weten het en ze erkennen het. Wij hebben zijn zielsbenauwdheid gezien. We hebben gehoord dat hij ons om genade smeekte. Maar we hebben ons doof gehouden. Nou, dat is nogal een belijdenis, ja. Maar waarom moest dat nou 20 jaar duren voordat ze zo ver kwamen? Omdat de broers geen schuld wilden belijden. Omdat, en dan kun je het eigenlijk ook veel, breder trekken. Omdat wij mensen zo moeilijk op die plaats te brengen zijn. En je ziet het hier. Nou gaan ze de zaken niet meer verkleinen. Maar ze gaan het werkelijk belijden. Openleggen. En daar zie je ook uit dat ze het oprecht menen. Want daar kun je nou de oprechte schuldbelijdenis aan herkennen. Dat er geen details meer worden achtergelaten, maar dat je ermee voor de draad komt. En ook dat je de schuld bij jezelf legt en dat je niet meer verkleint en dat je niet meer zegt, ja maar hij ook, of ja maar zij ook, ja maar... Nee, dat je zegt, wij zijn schuldig. Vanwege, en dan komt schuldbelijdenis. En verderop in de geschiedenisgemeente komt ook nog weer een treffend blijk, een treffend teken van die schuldbelijdenis naar voren. En daar wijs ik maar even kort op vanmorgen. Hè? Want als die 9 broers even later op weg gaan, want het zijn 9, Simeon die moet achterblijven. Als die 9 broers nou op weg gaan, dan komen ze aan het einde van de dag, dan komen ze bij een herberg om te overnachten. En er doet een van de broers, die doet de zak open met voer voor de ezels. En dan blijkt dat bovenin het geld ligt dat ze betaald hebben voor het koren. Nou ja, en dan vrezen ze geweldig, hè? Dat staat er, toen ontzonk hun de moed in vers 28, want ze denken, nou worden wij zo meteen van diefstal beschuldigd en dan zijn we nog verder van huis. Maar daaruit blijkt dat hun geweten is gaan spreken, dat Jozef het geweten aangeraakt heeft en dat het geweten door Jozef geopend is. Had Jozef dan geen kwade bedoelingen met dat terugleggen van dat geld? Nee, gemeente, daar had hij helemaal geen kwade bedoelingen mee. Hoe weten wij dat? Nou, in de geschiedenis verderop blijkt dat er helemaal niet meer op teruggekomen wordt. Wel door de broers, maar niet door Jozef. Dus hij heeft er helemaal geen bedoelingen mee. Ja, hij heeft er goede bedoelingen mee gehad. En Jozef, die zag niet alleen maar die broers, maar die zag ook de gezinnen achter de broers. En die zegt, die broers die moeten nou zo gauw mogelijk terug naar Kanaan. Want die gezinnen die hebben geen brood. He, die moeten eten en vader moet eten. En ik wil helemaal geen geld van mijn familie. Ik geef het aan mijn familie. Dat is de achtergrond, bewogenheid, betrokkenheid bij zijn familie. Dat is de reden waarom hij het geld teruggelegd heeft. Maar de broers die schrikken, want ze denken, oh wee, dat verklaart het geweten. Dat is alleen maar te verklaren als het geweten spreekt. Het geweten is aangeraakt, het is geopend en dan komt alles in een ander daglicht. Ja, en dan komen wij natuurlijk vanmorgen bij die toch wel hele belangrijke vraag. En wat is nou het geestelijke onderwijs dat wij vanmorgen uit deze geschiedenis kunnen halen? Hè? Want daar zijn we toch altijd weer naar op zoek, nietwaar? Ik denk, gemeente, dat wij ons moeten realiseren dat Jozef in deze geschiedenis, en niet alleen in deze, in heel de geschiedenis van Genesis, een type is van de Heer Jezus. Dat hebben we al eerder tegen elkaar gezegd. Hè? En dat betekent dat je dus in de houding van Jozef iets moet ontdekken van de houding van de Heer Jezus. En dan is het eerste wat we vanmorgen, om zo te zeggen, tegen elkaar kunnen zeggen, toch ook wel heel bemoedigend en heel troostvol. Hier in deze houding van Jozef, ik heb het u uitgelegd, zie je iets van bewogenheid met die broers, ondanks wat ze gedaan hebben, ondanks hun zonde. Hij wil tot schuldbelijden brengen, hij wil het zuiveren. Nou, zo is nou de Heer Jezus. Zo is nou de Zoon van God, die alle reden heeft om ons te straffen en om ons voor eeuwig voor zijn aangezicht weg te doen, maar die daar eigenlijk helemaal geen belang bij heeft, maar die er veel meer belang bij heeft dat het weer recht komt tussen hem en tussen ons, tussen God en tussen ons. De Heere Jezus die zijn houding heeft, en we hebben dat ook in het Nieuwe Testament steeds weer kunnen ontdekken, die een houding heeft van bewogenheid met zondaren, die altijd er weer op uit is dat ze aan zijn voeten komen en het heil, de zaligheid van hem verwacht. De Heere Jezus die op zoek is zelfs naar zondaren. Ik ben gekomen om te zoeken hetgeen dat verloren is, zegt hij zelf. En je ziet het in zoveel geschiedenissen van het Nieuwe Testament ook terugkomen. En in zoveel van die gelijkenissen komt die boodschap ook weer naar voren. He, denk maar aan die herder die op zoek is naar die 99 schapen, omdat die 99 schapen laat voor waar ze zijn en naar die ene op zoek gaat. Zo is Jezus, de Heere Jezus, de Zoon van God, de meerdere Jozef, altijd op zoek. Niet om te straffen, maar om te behouden. Heb je dat in de gaten? En ik zou dat eigenlijk aan onze jonge mensen ook willen vragen. Heb jij dat in de gaten, dat de Heere Jezus naar jouw behoud zoekt? En dat hij al zo lang misschien ook probeert om je te treffen in je hart, zodat je aan hem je zonde beleidt en van hem de genade en de zaligheid verwacht. Want dat is het tweede wat we vanmorgen uit deze geschiedenis moeten leren. De Heere Jezus wil ons tot schuldbelijden brengen in ons leven. En dan kan het best wezen dat er onder ons zijn, misschien ben jij het wel, die zegt van ja, maar waarom is dat nou nodig dan? En misschien is er wel iemand die zegt, ja, maar zijn wij dan als die broers van Jozef? Dat is toch niet waar? Wij hebben Jozef toch niet in de put gedaan? We hebben Jozef toch niet verkocht? De werkelijkheid is nog veel aangrijpender. U, jij, ik. Wij hebben de meerdere Jozef van het kruis geslagen. Want door onze zonden moest hij daar sterven. Door onze zonden moest hij komen naar deze wereld. En moest hij zijn leven als een offer gaan geven. Onze zonden, die hebben, om zo te zeggen, al die ellende in het leven van Jezus teweeggebracht. Als je naar het kruis van de Heere Jezus ziet, hè, dan hebben wij vaak zoiets, daar zie je de genade. Maar weet je wat je nou in het kruis van de Heere Jezus in de allereerste plaats ontdekt? Wie wij zijn. En hoe zwaar God de zonde toch neemt. Wij zijn er vaak een klein beetje luchtigjes over. Ach, we zijn toch allemaal zondaren. En ach, je moet er toch allemaal zo zwaar niet aan tillen en zo. En ach. Maar kijk eens hoe zwaar de Heere God de zonde neemt. Van u, van jou, van mij. En dan gaat het niet alleen om de grote, maar ook om de kleine, ook om de dagelijkse zonde. Zie nou eens hoe zwaar God de zonde neemt. En dat hij zegt, en nou moet mijn eigen zoon daarvoor sterven. Want anders is er geen zalig. Ja, dan zeg je, maar nou zeg je vanmorgen nogal wat. Ja, maar is het niet waar? Is het nou niet waar, gemeente, dat waar de broers van Jozef in de put hebben gedaan en hem aan de kooplieden verkocht hebben als slaaf, dat wij de meerdere Jozef nog veel ergere dingen hebben aangedaan? En dan is niemand van ons er meteen aan toe om daar schuld over te belijden. Nee, natuurlijk niet. Dat gaat veel te diep, vinden we. En ach, moet dat nou altijd zo? Maar weet je waar die meerdere Jozef, de Heere Jezus nou aan werkt, om zomaar te zeggen, waar die mee bezig is in ons leven, waar die mee bezig is in uw en ook in jouw leven, in ons leven, waar die mee bezig is, dat is dat hij ons op de knieën wil brengen. En dat hij ons inzicht wil geven in wie we zijn en wat we hebben gedaan. En als je zegt, en hoe doet de Heere Jezus dat nou? Dat doet hij onophoudelijk. Dat doet hij door zijn woord. Overal waar dat woord open gaat, is de Heere Jezus bezig om je zover te brengen. En hij gebruikt daarvoor ook zijn Heilige Geest. En dat is nodig ook, want anders zou geen mens ooit tot schuldbelijden komen. Want immers, dat doen we niet zo graag. Daar hebben we wat mee. Of om te zeggen, daar hebben we wat tegen. Maar de Heere die werkt door met zijn woord en ook met zijn Heilige Geest. En uiteindelijk komt een ieder die werkelijk van hem is. Die komt op het moment, die komt op de plaats waar de broers van Jozef hier in deze geschiedenis ook terecht zijn gekomen. En dat je zegt, ja Heere, ik ben werkelijk schuldig vanwege onze broer met een hoofdletter. Dat je je schuldig weet vanwege het werk dat de Heere Jezus heeft moeten doen, ook voor jou. Dat je zegt, Heere, ik heb u gekruisigd. En mede ben ik verantwoordelijk voor de smart en de ellende die u zijn aangedaan. Nou, zegt u, maar dat is toch allemaal niet zo opwekkend? Nou, in principe niet, nee. Maar weet je, en dat is het grote verschil tussen de oud-testamentische Jozef en de nieuw-testamentische Jozef, de Heere Jezus. Waar Jozef de schuld van die broers niet echt kan verzoenen, want hij blijft maar een mens. Daar kan de meerdere Jozef dat wel en hij wil het ook en hij doet het. Hij doet het. Wanneer hij ons brengt tot dat ontdekkende inzicht, hè, als hij het bijvoorbeeld ons oog richt op zijn kruis en dat hij ons brengt tot dat inzicht dat wij hem, dat ik hem ook mede aan dat kruis geslagen heb, dan laat de Heere Jezus het daar niet bij, want dan gaat hij verder met zijn woord en met zijn geest en dan laat hij mij ook ontdekken. Ja, maar ik hang daar om de zonde te dragen en weg te dragen. Ik ga die smart en al die jammer ga ik dragen en de schuld en de zonde om u te verzoenen. En als de meerdere Jozef door zijn woord en geest mij dan het zicht geeft op die heerlijke, bevrijdende, verlossende boodschap, dat hij daar niet alleen hangt vanwege mijn zonde, maar dat hij daar ook hangt voor alles dan ook om de zonde weg te doen en om dat allemaal te verzoenen. Kijk, dan gaat er in mijn hart iets veranderen. Dan gaat die vrees voor Jozef, die gaat veranderen. Dan komt er een stuk vrede in mijn ziel. Heere, wat is dat toch een machtige boodschap dat u het alles volbracht hebt. En dat er van mijn kant ook gelukkig helemaal niks meer bij hoeft. Maar dat u aan het kruis nou alles verzoend hebt. En dat u nou alles weggenomen hebt wat weggenomen moet worden. En dan komt er in plaats van de verootmoediging over mijn zonde. Dan komt er verwondering in mijn hart over het werk dat de Heere Jezus heeft gedaan. En dan komt er zo'n verwondering in mijn hart dat ik er niet over uit kan. En dan komt er in mijn hart ook een diep verlangen om voor hem voortaan te leven. Om hem te dienen. Met alles wat in en aan mij is. En dan heb ik er zo'n verdriet van dat me dat eigenlijk nooit ten volle lukt. Maar toch. Het is het verlangen in mijn hart om hem te dienen. Toegewijd. En trouw. En als je nou vanmorgen zo deze geschiedenis met mij overdenkt, gemeente. En als je nou zo vanmorgen zo probeert met mij op zoek te gaan naar de geestelijke betekenis van dit gedeelte. Ben je het dan niet met mij eens dat dit gedeelte ons vanmiddag, vanmorgen toch eigenlijk ook een paar vragen stelt? En de vragen die dit gedeelte ons voorhoudt zijn. Heb ik er nou oog voor? Wat ik de meerdere Jozef heb aangedaan. Maar de andere vraag is, heb ik er ook oog voor gekregen wat de meerdere Jozef voor mij heeft gedaan? En is het offer van zijn leven al, om zo te zeggen, de verruiming van mijn ziel geworden? En als je zegt, ja, in die meerdere Jozef en in wat hij voor mij volbracht heeft, daar ligt nou mijn enige troost in leven en in sterven. Dan zeg ik, kijk, dan ben je gelukkig, dan ben je zalig. Maar als je nou vanmorgen zegt, al die dingen die nou aan de orde zijn gekomen, ik weet er eigenlijk nog niet van in mijn leven. Ik moet je waarschuwen, als deze dingen niet open gaan in onze levens, dan zullen we het leven niet zien. En dat zegt de Bijbel. Maar dan hoef ik het vanmorgen daarbij gelukkig niet te laten. Want die meerdere Jozef is nog steeds naar ons, naar jou, naar u op zoek. Om hem aan zijn voeten te brengen. En daar aan zijn voeten, daar wordt het leven geschonken. De genade. De ontferming wordt daar ook ervaren. De liefde die alle liefde van mensen ver te boven gaat. En het leven tot in alle eeuwigheid. Jozef, u bent mijn heil. Jezus, u bent mijn heil. Amen.
Laat ons samen danken en bidden. Vanmorgen hebben we opnieuw naar een gedeelte uit de Jozefs geschiedenis geluisterd. En we hebben samen overdacht hoe of die broers uiteindelijk toch op de knieën kwamen. En het hebben beleden werkelijk. Wij zijn schuldig aan onze broer. Heren, we hebben ook geprobeerd om samen te ontdekken wat het onderwijs is dat u aan ons geeft. En toen zijn er toch ook best wel aangrijpende dingen voorbij gekomen. Want uiteindelijk hebben wij nog veel ergere dingen gedaan dan de broers van Jozef. We hebben uw lieve zoon aan het kruis gedaan. En heren, als u ons daar inzicht in geeft, dan komen we op onze knieën, dan belijden we dat. Maar dan is het gelukkig ook zo troostvol dat u ons dan ook verder leidt en doet zien, ja maar, ik heb aan dat kruis geleden voor jouw zoon, om ze weg te dragen. En dan gaan we ontdekken dat er zoveel ruimte ligt in u, o Heer Jezus Christus. Dan raken we helemaal verwonderd over wie u bent en wat u heeft volbracht. En dan is er in ons hart dat diepe verlangen om u te dienen met alles wat in ons is en alles wat aan ons is. Heere, wil dat in ons werken en wil dat ook in ons versterken, dat leven. We danken u dat we zo vanmorgen weer in alle rust bij elkaar zijn geweest en de schriften weer mochten openen met elkaar. Wil ons verder nog gedenken op deze dag en ook vanmiddag ons weer opnieuw bijeenbrengen en ons onderwijzen vanuit uw woord. Neem alles weg wat ook vanmorgen niet is geweest, zoals u het van ons vraagt. Blijf ons aanzien in uw liefdevolle genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vierde vers, de slot. Psalm van deze morgen, gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren en gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar, gij mij in ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt.
met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.